avond wordt de bazar gehouden. Die wordt gehouden rondom deze kerk. Het is maar dat u het weet, anders dan moet u zo heen en weer lopen. Dat is de enige mededeling vanavond. In de naam van de Vader die zondaren roept. In de naam van de Zoon die zondaren zaligt. In de naam van de Heilige Geest die zondaren heiligt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 40, vers 1. Ik heb lang de Heere in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. 40, vers 1. Schriftlezing gemeente is vanavond uit het Nieuwe Testament, het Lijdensevangelie naar Matteüs, hoofdstuk 27, vers 35 tot 51. Na de schriftlezing doen wij belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en in antwoord erop zingen wij Psalm 65, vers 3. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden, reis op reis. We lezen dus Matteüs 27 vanaf vers 35. Wij belijden ons geloof en we zingen Psalm 65, vers 3. Toen zij nu hem gekruist hadden, verdeelden zij zijn klederen het lot werpende. Opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet, ze hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij, nederzittende, bewaarden hem aldaar. En ze stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven, deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem 2 moordenaars gekruisigd, 1 ter rechter en 1 ter linkerzijde. En die voorbij gingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende, gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos uzelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende zeiden, anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd, dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd, ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. En omtrent de negende uren riep Jezus met een grote stem, zeggende, Eli, Eli, lama sabachthani, dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En sommigen van die daar stonden, zulks horende, zeiden, deze roept Elia. En daar stond een van hen toelopende, nam een spons, en die met edik gevuld hebbende, stak ze op een rietstok en gaf hem te drinken. Doch de anderen zeiden, houd op, laat ons zien of Elia komt om hem te verlossen. En Jezus wederom met een grote stem roepende, gaf de geest. En zie het voorhangsel des tempels scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de aarde beefde, en de steenrotsen scheurden. Hier eindigt de schriftlezing. Met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Op de gelezen en veel andere uitspraken van de Heilige Schrift is gegrond het catechetisch onderwijs dat we voor vanavond vinden in zondag 16 van onze Heidelberger Catechismus, vraag en antwoord 44. We dienen vanavond Gods woord, het Lijdensevangelie, zoals dat beleden is door de kerk van de reformatie in vraag en antwoord 44 van zondag 16. Daaruit de vraag, waarom volgt daar nedergedaald ter helle? En het antwoord luidt, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij en mij ganselijk vertroostte dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. We willen eerst de Heere vragen om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. We willen vanavond hier in de kerk samen denken aan Menja Pruis, die de middagavond weer moest worden opgenomen in het academisch ziekenhuis in Utrecht. Ze was toen heel erg ziek. De Heer heeft weer een keer ten goede gegeven. En momenteel gaat het naar omstandigheden weer, maar we willen heel in het bijzonder aan haar denken in ons gebed en de gemeente dat ook opnieuw op het hart vinden. Dat we als een muur van gebeden rondom haar mogen zijn. En rondom die haar lief zijn. De Lichtenberg werd geopereerd, Hetty Koelewijn de Jong van de Kwikstraat 15. Wij willen in onze voorbeden ook denken aan dominee Schroten van de hervormde gemeente. U wist al dat hij ziek was. Dominee Schroten heeft in de afgelopen dagen te horen gekregen dat de kwaal in zijn hoofd kwaadaardig is. Morgen en overmorgen zullen de dokters bezien of er nog een operatie mogelijk is. U begrijpt dat er door onze vriend en broeder met zijn gezin en met zijn gemeente veel verwerkt moet worden. We hebben hen beloofd om ook in onze gemeente bijzonder aan hen te denken in ons gebed. Samen mogen we danken voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van zuster Beekhuis Grop van de Prins Bernhardstraat 26, van Reina van Diermen van de Groen van Prinsterer Singel 43 en van zuster Poort Goedewijn van de Heemraadstraat 8, terwijl we ook mogen danken voor de geboorte van een gezonde dochter in het gezin van Klaas en Gerina Poort Malenstein, Middelzaten 9. We zoeken Gods aangezicht in het gebed. Nu de avond van deze zondag alweer gevallen is, Heere, brengt u ons samen in uw huis. Wat een voorrecht dat die dag van u omspannen mag worden door de kerkdiensten. Dat we de dag mogen beginnen voor uw aangezicht in uw huis en dat we ook op dit uur van de avond samen mogen komen om uw aangezicht te zoeken. Opdat we zo samen mogen beleven dat deze dag uw dag is. Waarop maar niet een uur afgezonderd wordt tot uw dienst, maar waarvan ge ons vraagt dat we deze dag in bijzondere zin aan uw dienst zullen wijden en heiligen. En wat is een onuitsprekelijk voorrecht, Heere, dat u ons geeft dat we mogen naderen voor uw aangezicht. Als we er iets van gaan verstaan wat we aan het begin van deze dienst gezongen hebben, dat het goede van uw woning ons verzadigt, keer op keer. O, dan duurt een zondag niet te lang. Dan duurt een week soms wel te lang voordat het weer zondag is. Dan zouden we soms halverwege de week alweer willen dat uw huis open ging en dat we mochten naderen om te ontvangen uit die schatten van heil en zaligheid die hier onder de prediking worden uitgestald. Wat is dan een wonder, Heere, dat u ons hier brengt, terwijl u zoveel voorbij gaat in deze wereld. En terwijl ook zoveel, ze zijn er ook in het midden van de gemeente, aan u voorbij gaan. U brengt ons hier. Het is niet onze trouw, maar het is uw trouw. Het is niet onze prestatie, maar het is uw gratie. En we vragen van u, Heere, geef dat als vanavond het woord open gaat, dat we dat ook echt mogen verstaan voor het eerst of opnieuw. Wij komen tot u in deze lijdensweken om vanavond samen na te denken over het diepste van het lijden van de Heere Jezus. We smeken u, geef dat wel luisterende, mogen komen tot waarachtige verootmoediging voor uw aangezicht. Tot een verbrokenheid van het hart en een verslagenheid van geest, die past bij deze zich zo diep vernederende Christus, die zozeer in de plaats van zondaren wilde staan. maar wil ons dan ook door de genade van de Heilige Geest zo doen zien op die gekruisigde Heere Jezus. En ons zo doen luisteren naar het onderwijs dat de Heilige Geest uit Hem geeft. Dat de Heere Jezus groot mag worden. En dat uw dienstknecht, naar de lust van zijn hart, al de rechten van uw mond mag vertellen. De gemeente mag onderwijzen om ze mee te nemen tot de hoogte van de geloofsbelijdenis. Tot de hoogte van het lied der liefde. Tot de hoogte van het uitzicht van de christelijke hoop die gefundeerd is in Hem en die in de donkerste nacht licht ontsteekt en een weg baant. Laat het goed mogen zijn, Heren. Vanavond hier in de kerk. Goed, omdat het u behaagt als een ontfermende God zondaren te ontmoeten, zondaren te zaligen. Geef een zegen aan uw knecht, opdat hij een stem ontvangt om te spreken en geleid door de Heilige Geest ook ten volle uw woord mag verkondigen, al is de diepte van dat woord nooit in mensenwoorden uit te drukken, maar uw Heilige Geest is toch bij machte, Heere. Om mensenwoorden zo te gebruiken als een voertuig, opdat hij daar op de Heere Jezus Christus kan binnenrijden in het binnenste van ons hart, om hem een plaats te geven op de troon van ons hart, om hem te brengen, de liefde van ons hart. Geef uw zegen aan ons allen die luisteren, geef dat er plaats mag zijn voor uw woord, dat er kracht mag uitgaan van uw woord, dat verzet tegen uw woord mag worden gebroken, dat honger naar uw woord wordt gestild met uzelf, en dat dorst naar het leven met u wordt gelest uit de fonteinen van het heil. Geef uw zegen, Heere, aan kinderen in de kerk, opdat ze iets mogen begrijpen van de boodschap van vanavond, ook als het diep gaat. Geef uw zegen in het bijzonder aan hen die weten van benauwdheid, die weten van aanvechting, die weten van verschrikking, die weten van pijn. En laten ze mogen merken dat u er ook van weet, dat u hen kent, dat u met de troost van het evangelie balsem wilt gieten in de wonden die er op zoveel manieren in het leven geslagen kunnen worden. Schenk uw zegen, Heere, aan ons allen, jong en oud, klein en groot. Zegen heel de gemeente, ook dat deel dat in de bron samenkomt. Ook hen die via de kerktelefoon van de bron meeluisteren. Geef uw zegen, Heere, aan hen die al zo lang gebonden zijn aan huis of aan bed door ziekte, door ouderdom. Laat uw ontfermingen deel mogen zijn van wie in inrichtingen van barmhartigheid worden verpleegd, soms ook al zo heel erg lang. Denk aan onze zieken. We dragen Menja weer aan u op, Heere. U weet van de diepe zorg die er is in het leven van haar, van haar ouders en van Gerrit, van de hele familie en van ons allemaal. U weet van de schrik die het gaf toen ze ineens onder zulke omstandigheden naar het ziekenhuis moest. En we danken er u voor, Heere, dat het naar omstandigheden weer wat gaat. Maar u kent onze gedachten. U kent onze vrees. U weet van alles wat er door onze hoofden en door onze harten gaat. Wij kunnen niet anders doen dan bidden. Maar wat zou het groot zijn als dat gebed ook op het hart van de gemeente werd gebonden. En als dat gebed niet werd gezien als een laatste redmiddel, maar als dat gebed werd gezien als een machtig wapen dat u zelf aan uw gemeente hebt gegeven. Dat gedurige gebed dat opklimt tot u. Van wie uw kerk toch mag geloven dat u nog wonderen kunt doen. Van wie uw kerk toch beleidt dat uw arm nog niet verkort is. En dat uw rechterhand toch nog machtig is. Samen komen we zo, Heere, en samen bidden we zo voor haar en voor die haar lief zijn. We bidden ook voor Hetty Koelewijn. We danken er u voor dat u haar door de operatie wilde heen helpen. We vragen van u, wilt u geven dat ze langs deze weg ook weer genezing mag ontvangen en uw gunst mag genieten? We willen heel bijzonder samen ook denken aan onze broeder dominee Schoten, aan zijn gezin en aan de gemeente. Heren, we wisten het al een poosje, onze broeder is ziek. En er waren al een tijdje de zorgen. Maar voortdurend was de gedachte op grond van allerlei onderzoeken, er zit in elk geval niks kwaadaardigs achter. En nou kwam deze week, na dat ingrijpende onderzoek, toch die boodschap. U weet wat ze samen hebben moeten verwerken met hun kinderen. U weet wat de gemeente vervult. U weet ook hoe de doktoren morgen zullen gaan spreken en we smeken u, Heere, wilt u ze leiden. Wilt u, kon het zijn, een weg wijzen om dominee Schoten nog hulp te bieden. Wilt u middelen geven. Kon het zijn om zijn leven te sparen. Kon het zijn om hem te bewaren ook nog voor de gemeente en voor de ambtelijke dienst. Die hem zo lief is. Die zijn hart heeft. Maar vooral, Heere, geef dat wat die anderen heeft mogen verkondigen. Ook in zijn eigen hart mag leven. Gij zult mij leiden. Door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En dat moet een dominee elke keer weer net zo goed persoonlijk leren en persoonlijk krijgen als ieder gemeentelid. Maar toon u zelf een God van nabij, een God van verrassing. Samen danken we u voor, heren, dat een drietal zusters van de gemeente thuis mocht komen. Maak het voor hen ook verder alles goed in uw gunst. Samen danken we u voor de zegen die u gaf aan Klaas en Gerine Poort, die voor de tweede keer vader en moeder mochten worden. U hebt het ook dit keer wel gemaakt. U danken we voor die weldaad. U bidden we of u hen de genade wilt geven om dit kind dat geboren is in de lijdensweken ook op te voeden als aan de voet van het kruis, opdat het vroeg in die gekruisigde Heere Jezus Christus alle leven en alle heil mag gaan zoeken. En geef dat aan al onze kinderen en ook aan onze opgroeiende jonge mensen. Wij bidden u, Heere, voor heel uw kerk. Wij bidden u voor alle werk dat door uw kerk wordt gedaan naar buiten. We bidden om de komst van uw koninkrijk onder Israël. Breng het tot de erkenning van de Heere Jezus. En geef het daarbij vrede, samen met de volken in het midden waarvan het woont. We bidden om uw zegen over de zendingsterreinen. We vragen u, gedenk ze die in Siloam werken en werkten. En wil kon het zijn geven dat de krachten van de revolutie worden beteugeld. Dat u toont dat u met de kromme slag van de vijandschap een rechte slag voor de voortgang van uw werk kunt maken. Sterk alle broeders en zusters die in een geweldige crisis zijn terechtgekomen door dit alles. Zegen het nieuwe zendingsterrein. En hen die daarheen gingen en wilt u geven dat er in het hart van één en twee van uw dienstknechten de roeping van u mag worden gehoord om uit te gaan om het evangelie te verkondigen. Ontferm u over de volken van deze wereld. Over de volkeren van het Russische Rijk. Voor wie het vandaag een belangrijke dag zou kunnen zijn. Over de volkeren van Joegoslavië die zo in onrust zijn. Heren, wil ook in het oosten van ons werelddeel die vrijheid geven. Die gerechtigheid werken. Die ruimte biedt aan de verkondiging van het evangelie. En laat zo uw koninkrijk komen over het rond van de aarde. Ontferm u over uw volk. Hoor ons, niet om enige verdiensten van ons, want dan kunt u het niet doen. Hoor ons ter wille van hem, die op Golgotha van u verlaten was, opdat uw gemeente zou mogen weten. De Heere is nabij. Allen die hem aanroepen. Amen. De dienst der offeranden vindt plaats, gemeente. We zingen op Psalm 35, de versen 1, 11 en 13. 35, 1, 11 en 13. Thank you. Aansluitend aan de prediking zingen wij Psalm 116, de versen 4 en 5. 116, 4 en 5, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, hebt u er wel eens over nagedacht wat het voor een oud-testamentische hoge priester in Jeruzalem betekend moet hebben, wanneer hij één keer per jaar als enige van de mensenkinderen mocht binnentreden in het heilige der heiligen in Jeruzalem op de grote verzoendag? O, zeker. Als die hoge priester daar naar binnen ging en het volk dat stond daar buiten te wachten, dan was er ongetwijfeld wel ergens een jaloerse, vrome Israëliet die die man daar zag gaan. En die dan van binnen zei: welzalig Heere, die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Maar aan de andere kant, om juist op die dag, als Israël zijn zonden moest gedenken, en als Israël tot de Heere moest naderen in diepe verootmoediging, met berouw, met schuldbelijdenis, om dan binnen te treden in de gemeenschap van de heilige God die bij Israël woonde tussen de cherubs, daarachter die zware gordijnen, om daar in dat halfduister alleen te zijn met de heilige God. Kunt u daar iets van aanvoelen wat dat moet hebben betekend? Ik kijk nou even naar onze kinderen. Er zitten er hier vast wel die niet zo graag 's avonds als het donker is alleen de trap op gaan. Of die dan nog eens een keer in de schuur moeten gaan kijken. Als ze dan alleen moeten, dan maken ze een hele hoop lawaai. En als ze de kans krijgen, dan zeggen ze: moeder, ga je even met me mee? Dan moet je eens indenken. Dat je dan in dat halve donker, in die gewijde ruimte daarachter het heilige, waar een heel jaar lang niemand was geweest, maar waarvan iedere Israëliet weent, daar woont God zelf. Dat je daar dan binnenkwam. Wat moet een mens zich op zo'n ogenblik klein voelen? En wat moet hij zich op dat ogenblik nietig voelen? En vooral, wat moet een mens, al is hij 100 keer hoge priester, op dat ogenblik beseft hebben wat dat wil zeggen zondaar te zijn? Eén die voor God niet kan bestaan. En als dan die hoge priester het bloed mocht nemen uit de schaal die hij bij zich had, en dat mocht sprenkelen voor het aangezicht van de Heere op die deksel van de ark. En als hij dan de boodschap van dat bloed mocht verstaan: ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Oh, dan kan je indenken dat zo'n knecht van de Heere met een glans op zijn gelaat, die iets verriet van de tegenwoordigheid van de Heere, naar buiten kwam om aan het volk het evangelie van de verzoening te verkondigen en ervan te spreken dat de Heere in gunst en niet in wraak zijn lust vindt. Wel nu, gemeente, zoals die hoge priester helemaal op zijn eentje één keer per jaar dat heiligdom binnenging, zo is het de bedoeling dat wij vanavond hier in de kerk zullen zijn. Dat het onder de prediking zo mag worden dat wij niet meer al die mensen om ons heen zien, maar dat het is alsof we hier alleen zijn. Want het gaat om een persoonlijke ontmoeting met de gekruisigde Heere Jezus Christus. Het is vanavond niet de bedoeling dat we met die velen gaan staan rondom Gabata en Golgotha. Want als je met velen bent, dan kun je je achter de rug van velen verstoppen. Dan kun je opgaan in de massa. Dan kun je ook nog wat steun vinden misschien. bij de hand van een vader of van een moeder, van man of vrouw, van vriend of vriendin, van broeder of zuster. Maar alleen. Dat wil zeggen dat we zelfs niet zoals die discipelen met z'n drieën in Gethsemane binnentreden. Maar dat het vanavond de bedoeling is dat we heel alleen binnentreden in het heiligdom van het lijden van Christus. Dat we heel alleen binnengaan in dat schemerdonker en in die duisternis van Gethsemane en van Golgotha. Zodat er maar twee overblijven. En die ene, dat is het lam dat bloedt. En die andere, dat ben ik die dat aanschouwen moet. En van mijzelf zeggen moet. Ik ben het die u bloeden doet. Dan zijn we niet meer allemaal zondaren, want dan verschuil ik me ook weer achter de massa. Maar dan word ik de zondaar. Die moet zeggen, ik deed door mijn zonden u al de jammeren aan. Voor mij moest hij daar staan. Om het dan te leren voor het eerst of opnieuw. Hij was van God verlaten. Opdat wij nimmer meer van hem verlaten zouden zijn. Zijn hellevaart, mijn hemelvaart. Wanneer de kerk van de reformatie van dat alles belijdenis doet, en het is mooi dat we juist in deze lijdenstijd daarover samen mogen nadenken, dan horen we in het antwoord van de catechismus op grond van wat de Bijbel ons leert, de gelovige belijdt de nederdaling ter helle van Christus. Hij spreekt daarbij ten eerste van mijn Heere Jezus Christus, ten tweede van mijn aanvechtingen en ten derde van mijn troost. De gelovige belijdt Christus nederdaling ter helle. Mijn Heere Jezus Christus, mijn aanvechtingen, mijn troost. Die 44e vraag van ons leerboek gemeente is niet helemaal onbegrijpelijk. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Want zoals het met de andere trappen van de vernedering in het werk van de Heere Jezus wel het geval is, zo is het met die nederdaling ter helle niet. Je kunt dat nergens letterlijk zomaar eventjes vanuit de Bijbel aanwijzen. En het gevolg is dat er nogal wat misverstand is ontstaan rondom deze belijdenis van de kerk en dat er nogal wat verschil van mening over is. In de eerste plaats is het al door de eeuwen heen een vraag geweest of de nederdaling ter helle van de Heere Jezus nog hoort bij het werk van Christus in zijn vernedering, of dat het al behoort tot het werk van Christus in zijn verhoging. Zo heeft Luther daar bijvoorbeeld over gedacht. In een Goede Vrijdagpreek heeft Luther eens een keer over 1 Petrus 3 gepreekt, waar gesproken wordt dat Christus na zijn sterven is heen gegaan om te prediken tot de geesten in de gevangenis. En Luther heeft in die preek op een geweldige manier, zoals alleen Luther dat kon. En ik heb tegen de catechisanten, als ik erover vertelde, wel eens gezegd: jongens, ik zou willen dat ik eens een keer bij Luther in de kerk had gezeten. Als hij zo boeiend en zo krachtig en zo schilderachtig preekte. Luther die heeft dat eens een keer getekend in die preek. Dat Christus van het kruis af naar de hel is gegaan en dat hij met het hout van het kruis de poorten van de hel heeft opengeramheid. En dat hij vervolgens met dat kruis in die hel is gaan tekeer gaan en heeft de ramen eruit geslagen en de deuren eruit geslagen. En Luther zegt, daar vloog een duivel de deur uit en daar vloog er eentje het raam uit. Om vervolgens de gelovigen die in die hel op de Heere Jezus Christus nog altijd wachten op hun volkomen verlossing, in triomftocht achter hem aan naar de hemel te voeren. En op zichzelf is dat natuurlijk een machtige preek, gemeente. En je kan je indenken dat Luther juist op de Goede Vrijdag dan zo graag liet zingen: beef Satan, hij die ons geleidt, zal u de vaan doen strijken. En zo heeft Rome er ook altijd over gedacht, gemeente. Rome beschouwt de nederdaling van de Heere Jezus Christus ter helle als de verlossing van de oud-testamentische gelovigen. Dat zou dus betekenen dat het voor die oud-testamentische gelovigen Noach en Abraham en Isaac en Jacob en ga zo maar door, pas op die Goede Vrijdag een echte goede dag is geworden. Omdat ze toen pas op grond van het volbrachte werk van de Heere Jezus naar de hemel konden gaan. Maar als dat het geval zou zijn, gemeente, dan zou Jacob, die op zijn sterfbed moest zeggen, op uw zaligheid wacht ik, Heere, wel erg lang hebben moeten wachten. En ook een aantal aanhangers van de leer van de alverzoening hebben het op deze manier uitgelegd. Ze zeggen, Christus is na zijn sterven naar de hel gegaan om het evangelie van de verlossing te prediken in de hel en de gevangenen van de vorst der duisternis te bevrijden. En op grond daarvan geloven ze dan dat er wel een helle straf is, maar dat is maar een tijdelijk iets, tot loutering. Er bestaat geen eeuwige verdoemenis. Dat zou niet kunnen, zeggen ze. Want het zou in strijd zijn met de barmhartigheid van God om mensen tot in alle eeuwigheid te doen kreperen in de hel. Maar hoezeer we al die opvattingen ook mogen waarderen, gemeente, als een poging om het grote van de overwinning van de Heere Jezus Christus aan te geven. En om op deze manier duidelijk te maken de volkomen rijkdom van het is volbracht, dat de Heiland aan het kruis heeft mogen uitroepen. Toch zullen we tegen elkaar moeten zeggen dat deze verklaring van deze woorden geen bijbelse grond heeft. En als men van de gedachte uitgaat dat de nederdaling ter helle toch nog hoort bij het werk van de Heere Jezus Christus in zijn vernedering, dan is er ook nog verschil van mening. En dan is het om te beginnen de vraag of het woord hel hier moeten verstaan zoals het in het Grieks van het Nieuwe Testament vaak verstaan moet worden, als de staat en de macht van de dood, of zo u wilt, het dodenrijk. Dan zou in elk geval de plaats van dit artikel verklaard zijn helemaal achteraan. Maar dan zou dat tegelijkertijd betekenen dat de nederdaling van de Heere Jezus ons niet zoveel anders leerde dan dat woordje begraven. Dat er eigenlijk niks nieuws aan die belijdenis wordt toegevoegd. Of moeten we die nederdaling ter helle misschien alleen maar zien als een samenvatting van het geheel van het lijden van Christus. Zoals dat ook onder mensen wel gebeurt die een heel verhaal hebben te vertellen over alles wat ze hebben meegemaakt. Denk maar aan iemand die in een concentratiekamp heeft gezeten en die dat hele verhaal vertelt en aan het eind het gevoel heeft, ik heb het nog lang niet allemaal kunnen zeggen, maar die dan tenslotte zegt, kortom, het was één lijdensweg, het was één hel. Of is dit onderdeel van onze christelijke belijdenis een aanduiding van het diepste van het lijden van Christus? En staat het daarom achteraan? Is het een belijdenis dat de Heere Jezus Christus zowel lichamelijk als geestelijk de hel heeft doorgemaakt als de plaats van de eeuwige verdoemenis, waar de verlorenen die buiten Christus sterven tot in alle eeuwigheid hun tanden zullen knarsen van. Als u het antwoord van de catechismus ernaast legt, dan wordt het u al gauw duidelijk, gemeente, dat de catechismus voor die laatste opvatting kiest. En dat de catechismus op grond van wat de schrift ons leert, dat de Heere Jezus Christus tijdens zijn lijden op aarde in de hel is geweest. Dat de Heere Jezus Christus dus ook in dat opzicht de volle straf op de zonde gedragen heeft. Dat hij het hele terrein, zoals zich dat uitspreidt aan de andere kant van het gordijn des doods, heeft doorwandeld. Stap voor. Dat de Heere Jezus tijdens zijn lijden op aarde in de hel is geweest. Dan zeg ik dat laat de Bijbel ons zien ten aanzien van wat er gebeurd is in Gethsemane. Toen de Heere Jezus Christus daar zei, mijn ziel is geheel bedroefd, ten dode toe. Toen zijn zweet tot bloed werd, omdat de beker van Gods eeuwige brandende toorn over de zonde daar hem in de handen werd gestopt en hem aan de lippen werd gezet, opdat hij die beker tot in het diepste toe drinken zou. En die hel, dat is voor de Heere Jezus Christus ook Golgotha geweest. Toen de zon verduisterd werd en de Vader hem op die manier het laatste teken dat hem was overgebleven van Gods gunst ook nog ontnam, zodat er geen enkel teken van gunst van God meer bleef. Want dat is immers de hel gemeend. Jonge mensen vragen dat wel eens op de catechisatie. Soms: wat is de hemel, dominee? En ook wel eens: wat is de hel, dominee? Nou, dat is nou de hel, jonge mensen. Dat volkomen missen van Gods gunst. En het in alle hevigheid ervaren van Gods brandende toorn. Zonder dat die toorn nog wordt geremd. Zonder dat er nog iets is dat die laaiende toorn van God een klein beetje breekt. En waarom doet de kerk van de reformatie van dat alles belijdenis? De catechismus geeft op die vraag niet zozeer een dogmatisch als wel een pastoraal antwoord. Immers het antwoord dat zegt niet: omdat hij... Waarom volgt daarmee nedergedaald ter helle? Omdat hij, maar opdat ik. Het is dan ook volkomen duidelijk, gemeente, dat we in vraag en antwoord 44 niet een zakelijk objectief ooggetuigenverslag hebben, zoals iemand dat misschien van de kruisiging nog wel zou kunnen geven, een reporter die erbij heeft gestaan en die van moment tot moment, zonder dat hij zich persoonlijk erbij betrokken weet, de gebeurtenissen vermeldt en de uitroepen noteert en zo een beeld geeft van het gebeurde. Zoals dat bijvoorbeeld ook het geval zou kunnen zijn met het proces tegen Jezus. Iemand die bekwaam is in de rechtbanksjournalistiek, zoals je ze in de kranten vandaag de dag tegenkomt, die zou van dat proces een zakelijk objectief verslag kunnen geven. Maar van de nederdaling ter helle lukt dat in elk geval niet, gemeente. We hebben in antwoord 44 een heel persoonlijk geloofsgetuigenis dat sterk emotioneel geladen is, zoals blijkt uit woorden als hoogste, ganselijk, onuitsprekelijk. Wat hier beleden wordt, dat raakt die mens die hier belijdenis doet tot in het diepst van zijn bestaan. Hij is er tot in de punten van zijn tenen persoonlijk bij betrokken. Want het gaat om hemzelf. Weet u wat het is, gemeente? De belijdenis heeft in de catechismus ons inmiddels machtige dingen geleerd, die aangedragen worden uit het evangelie van de vernedering waarin de Heere Jezus Christus als een beschuldigde voor het aangezicht van de rechter der ganse aarde staat. Heerlijke dingen hebben we in de afgelopen periode gezien, dat dat werk van de Heere Jezus in zijn vernedering betekent dat de verlossing is van de vloek van God. Dat de verlossing is van het eeuwige oordeel. Dat de bevrijding is van het graf. Dat de verlossing is van de dood. Dat er ook verlossing is van de oude mens waar ik mijn leven lang mee te strijden heb. Maar nadat die gelovige belijder dat allemaal gezegd heeft, is er voor hem ene vraag overgebleven die het evangelie nog niet heeft beantwoord. En dat is de vraag: al die rijkdom van verlossing, van vloek en van oordeel, van graf en van dood, is dat nou ook iets blijvends? Kan ik niet meer terugvallen? Kan ik die genade nou niet meer verliezen? Kan ik mij niet meer uit die genade wegzondigen, Zou het kunnen zijn dat ik tenslotte toch nog omkom, omdat er zulke machtige vijanden zijn en omdat er in mijzelf soms zulke krachten zijn die zich tegen dat genade leven verzetten? Zal ik werkelijk nooit meer in de hel komen? In antwoord 44, gemeente, horen we de taal van de gelovige, in wiens leven het is gekomen tot een persoonlijke ontmoeting met de borg van zondaar. Hier spreekt een ontdekte zondaar. Hoe dat in zijn leven en in zijn werk is gegaan, daar kan ik nou in deze preek niet nader op ingaan, omdat dat toch veel van onze tijd zou vergen. Maar in elk geval, hier is een mens die door woord en geest heeft leren bedenken zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf voor God mishagen en verootmoedigen, aangezien de toorn Gods over de zonde zo groot is, dat hij die eer, hij die ongestraft liet blijven aan zijn lieve Zoon Jezus Christus, met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Hier is een mens die daar iets van gepeild heeft, wat de psalmdichters in die situatie hebben gezongen. Die banden des doods die hem hadden ontvangen, angsten der hel die hem hadden getroffen, die benauwdheid en die droefenis die hij vond. Een mens die met de psalmdichter leerde instemmen: mijn ziel buigt zich neder in mij. Die hem met die andere dichter heeft leren zeggen: mijn zonde maakt mij het voorwerp van uw toren, reeds van het uur van mijn ontvangenis af. Maar toen is hij naar de Heere Jezus Christus geleid. Toen heeft hij dat mogen zien in het evangelie van de Heere Jezus Christus. Die beker van Gods toorn over mijn zonde nam hij. En toen heeft hij het verstaan: als ik al benauwd kan zijn voor God vanwege mijn zonde. En er zitten er hier, denk ik, vanavond in de kerk die daar in hun eigen leven wat van weten. En als je bij je zonde bepaald wordt en aan je zonde ontdekt wordt, hoe benauwd het dan in je leven kan worden. Omdat je moet zeggen: ik kan voor God niet bestaan. En als God met mij in het recht gaat treden, dan moet hij mij naar recht voor eeuwig verdoemen. En die mens die zegt: als ik het nou al zo benauwd kan hebben vanwege mijn zonde, hoeveel te meer moet hij dan benauwd zijn geworden toen hij de zonde van het ganse menselijke geslacht op zich kreeg? Onuitsprekelijk benauwd toen hij tot zonde gemaakt werd. En dan zegt die gelovige: belijden de smart die hij gekend heeft vanwege de zonde schuld. Vanwege de zonde macht, vanwege de zonde gevolgen die hij droeg. En die verschrikking toen het de Heere behaagde om hem te verbrijzelen en hij geen hulp meer vond bij God. Maar vooral die helse kwelling toen de helle honden hem besprongen en de ganse macht van de hel naar hem toe kwam. En toen de Vader hem verliet. En de Vader hem geen gunsten meer bewees. En die Vader hem geen antwoord meer gaf. En toen hij het uitschreeuwde in de duisternis van Golgotha's hel: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Ik heb daar gestaan in de geest, zegt de gelovige. En toen ik daar zo stond, toen waren er geen anderen meer. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. Hij was van God verlaten, opdat ik tot God zou genomen worden. Ik had het antwoord
op dat grootste waarom van alle tijden, dat waarom van Golgotha's kruis, waarbij vergeleken al onze waaroms, hoe ingrijpend en hoe zwaar ze ook kunnen zijn, stuk voor stuk verbleken en in het niet verzinken. Ik had het antwoord. Heere Jezus, ik weet waarom u verlaten bent. Ja, zegt die gelovige belijder, ik was het antwoord zelf. Het is al om mij geschied. En toen, zo vertelt hij, toen ging dat wondere evangelie open van Christus die door de Vader in de wereld gezonden is en die door de Heilige Geest wordt verklaard en toegepast aan het zondaarshart, die ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toren Gods onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin zijner menswording tot het einde zijns levens op de aarde voor ons heeft gedragen. En ik heb verstaan, hij is het die ons zijn vriendschap biedt. Hij doet onze overtredingen van ons. Wat is die gelovige belijder gegaan, gemeente, zoals het christen vergaat in het bekende boek De Christenreis van Bunyan. Als hij aan de voet van het kruis wordt gebracht, langs die weg die hij is gegaan, beladen met zijn zonde die steeds zwaarder zijn schouders ging drukken. En als hij dan daar aan de voet van het kruis een blik mag werpen op die gekruisigde, dan voelt hij ineens hoe dat pak van zijn schouders glijdt. En als hij dan achter zich kijkt, dan ziet hij het wegvallen in de diepte, in de oceaan van Gods liefde, waar dat pak voor eeuwig verdwijnt. Kijk, gemeente, daar wordt die belijdenis van antwoord 44 geleerd. Mijn Heere Jezus Christus. En het is u wel opgevallen dat hier voluit de naam van de Heiland wordt genoemd. Mijn Heere, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald en mij uit al de heerschappij des duivels verlost heeft. Mijn Jezus, die zalig maken, die me verlost van het grootste kwaad en die me brengt tot het hoogste goed. Mijn Christus, die gezalfde profeet, die mij het evangelie van de verlossing doet verkondigen. Die grote priester, die zich voor mij heeft gegeven op het kruisaltaar van Golgotha. Mijn koning, die de verlossing aan mij uitdeelt en mij bij die verlossing beschut en bewaart. Daar, gemeente, daar zie je de bruid, die oog krijgt voor die bruidegom, die haar kocht met zijn bloed, die haar zocht en die haar riep. En die haar zijn hart verklaarde. Daar wordt de taal geleerd van de bruidskerk. Die met een hart vervuld van heilbespiegelingen. Het schoonste lied van deze koning gaat zingen. En gaat belijden voor de oren van ieder die het maar horen wil. Zulk een is mijn liefste. Zulk een is mijn vriend, dochters van Jeruzalem. Hij is voor mij afgedaald tot in de hel. Mijn liefste is blank en rood. Hij draagt de banier boven. 10.000, wie is er die ons meer bemint dan hij die zich voor mij heeft gegeven in die bangste zielenood, opdat ik niet zou sterven maar leven? En de vraag is vanavond, mag u dat nou nazeggen? Mijn Heere Jezus Christus. Vandaag wordt u daartoe het evangelie van het kruis verkondigd, gemeente. En vandaag komt daarom een vriend van die hemelse bruidegom. En ik kom tot u. Om u die bloedbruidegom aan te prijzen. Om u die bloedbruidegom in zijn noodzakelijkheid en in zijn heerlijkheid en in zijn dierbaarheid en in zijn schoonheid voor ogen te schilderen. En het u te vragen, ziet u dat nou ook in hem? dat wat een zondaars hart tot hem doet uitgaan. En waardoor een zondaars hart niet meer kan rusten voordat het ook mag zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Ziet u in deze weken waarin we het evangelie van het kruis weer mogen horen en verkondigen de schoonheid van hem. Die als een worm en geen man kroopt door het stof in Gethsemane. De schoonheid van die man van smarten met doornen gekroond. De schoonheid van die gekruisigde koning. Van die vloekdrager die in het donker hing. Klinkt die schorre kreet vanuit het duister van Golgotha. U als muziek in de oren. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Omdat u daarin hoort de muziek van het heil, het blijgezang dat mijn verlossing meldt. Hebt u oog voor die helse kwelling die mij wond? Vanwege de grootheid van mijn schuld die daarin openbaar komt. Maar die me ook zo mateloos vertroost. Omdat hij zich geeft voor mij. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Ik mag u vanavond de Heere Jezus Christus aanprijzen. En de catechismus maakt vanavond zo heerlijk duidelijk waartoe dat gebeurt. Opdat een zondaar in ons midden zal leren mijnen. Opdat een mensenkind genodigd door het woord en getrokken door de Heilige Geest die dat woord toepast. Leert zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Wat heeft het u veel gekost om u een bruid te werden. Wat is uw liefde? Onuitsprekelijk groot. Mijn Heere Jezus Christus. Nee, gemeente, dat is niet hoogmoedig wanneer een mens dat zo mag zeggen. Integendeel, het kan zelfs van hoogmoed getuigen als je daar niet toe komt. Want er zijn ook mensen die zeggen, dat is mij te min dat een ander in mijn plaats zou sterven. En dat een ander zou opdraaien voor wat ik verkeerd heb gedaan. Het is juist de taal van de diepe verootmoediging, gemeente. De taal van de zelfvernedering. De taal van een mens die zegt, Heere Jezus, wat heeft het u veel gekost om mij te verlossen. Wat heb u verschrikkelijk diep moeten afdalen om mij te vinden, daar in de diepte van de verlorenheid. Mijn Heere Jezus Christus, gemeente, dat is het blijgezang dat mijn verlossing meldt. Dat is het lied van de vrije genade, dat is het lied van de genadige ontferming van God. Het schoonste lied van die koning, op wiens lippen genade is uitgestort. En van wie zijn volken tot in alle eeuwigheid zal zingen, gij. U hebt ons goden gekocht met uw bloed, mij in de kuil gezonken, mij hebt gehulp geschonken. Zo hebben we het gezongen aan het begin van deze dienst. En wie het met zijn hart mag zingen, die komt er niet meer over uitgedacht. En die zegt duizendmaal, o Heere, zij u daarvoor dank en ere. Ja, als je op dat punt komt, gemeente, en wat is dan voorrecht als de Heere je daartoe brengt, dan zou je denken, dan kan het nooit meer stuk. Dan mag een mens voortaan over een effen baan gaan en dan mag je de liederen van de verlossing zingen en onderweg zijn naar de feestzalen van de bruiloft van het Lam. Moet eens even luisteren. In mijn hoogste aanvechting. Nee, nu is er geen ander aan het woord hoor. Het is niet de taal van een onbekeerde, want dan loopt de duivel niet tegen een storm. En het is ook niet de taal van een historisch gelovige, want die kan het zo berekenen en die kan het zo op zijn vingers uitrekenen. Dat die heeft geen moeite met aanvechtingen, want die zegt altijd weer 2 en 2 is 4. En het is ook niet de taal van iemand die aan het begin staat van het geestelijk leven en in de lentetijd van het geloof. Als het zo heel spontaan en van harte beleden mag worden dat je de Heere in alles wil toebehoren. Maar het is een woord, gemeente, dat gesproken wordt door diezelfde man of vrouw die in antwoord 44 mag zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Het wordt in ene zin, in ene adem gezegd. Nee, niet altijd als je midden in de aanvechting zit, of als je midden in de storm bent, want dan is het soms een vraag voor je. Maar als die storm voorbij is, en voordat er een nieuwe storm in je leven opsteekt, dan is dat een machtige belijdenis die in de praktijk van het leven wordt geleerd. Mijn aanvechting, mijn Heere Jezus Christus. Zo zien we dat trouwens ook al in de Christenreis van Bunyan-gemeente, waarvan je eens wat stukken zou moeten lezen ter commentaar bij dit antwoord van de catechismus. Als Christen door de enge poort is gegaan en als Christen bij het kruis de last van zijn zonde is kwijtgeraakt, als Christen die geestelijke wapenrusting heeft ontvangen, waardoor hij staande kan blijven in de boze dag, als hij een bruiloftsganger is geworden, door de Heere toegerust voor de reis naar huis, dan lees ik dat Christen terechtkomt in de vunzige kerkers van het kasteel van Reus Wanhoop. En dat Christen zijn weg gaat door die vallei van de verootmoediging, waar Apollyon, de albevernieler en albederver, hem tegemoet komt en tegen hem strijdt. Dan lees ik dat Christen gaat door het dal van de duistere schaduwen van de dood. En dan is het juist Christen, die verloste Christ, die moet klagen over benauwdheid en droefenis die hij vond, over banden des doods en angsten der hel die hem troffen. Dan is het juist Christen die zegt: mijn ziel buigt zich neder in mij. En zo komen we vanzelf alweer van Bunyan bij de Heilige Schrift terecht, gemeente. Aanvechting. Ze kunnen er in het leven van Gods volk komen als gevolg van een vallen in zonde. Denk maar aan Petrus, wanneer hij na de verloochening in de hof van Caiaphas door de Satan wordt gezift. Als Satan en zijn eigen hart stormlopen tegen dat geloof dat de Heere in zijn ziel heeft gewerkt. Denk maar aan David, de man naar Gods hart, die na die diepe zonde in zijn leven heeft moeten schreien: neem uw Heilige Geest niet van mij. Aanvechtingen, ze kunnen het gevolg zijn van beproevingen in je leven. En er staat in de Latijnse vertaling van de catechismus dan het woord tentaties, dat wil zeggen zware beproevingen. Asaf heeft het ontdekt dat de duivel zo heel erg mooi Psalm 73 kan zingen. En Job die heeft het ontdekt toen hij op de puinhopen van zijn leven, na al die mooie belijdenissen die hij had uitgesproken, ook heeft geklaagd: waar is God, mijn maker, die psalmen geeft in de nacht? Aanvechtingen, ze kunnen het gevolg zijn van duisternis in je geest, waardoor de vloeken als het ware zomaar opkomen in je hart. Ze kunnen het gevolg zijn van de verlokking der zonde, waardoor een mensenkind voor de vraag komt te staan: is het zondige zoals ik dat gedaan heb te verenigen met de genade van God in mijn leven? Ze kunnen het gevolg zijn van de aanvallen van de Satan, van de zuigkracht van de wereld, waardoor ik ga zoeken de dingen die beneden zijn, waardoor ik opga in mijn beslommeringen. Aanvechtingen, ze kunnen het deel zijn van iemand die op een ziekbed terechtkomt. Ik heb ze wel ontmoet, mensen die zo verschrikkelijk veel pijn hadden door de aard van de kwaal, of die zo moe waren dat ze eigenlijk te moe waren om te leven, en die dan zeiden: dominee, ik kan niet eens meer bidden. En die daardoor in verwarring raakten, en de Satan die bestookte ze dan, dat ze zeiden: hoe kan dat nou, als je toch de Heere hebt leren kennen? Aanvechten. Ze kunnen er komen wanneer we de wegen van de Heere in ons leven niet begrijpen, wanneer we de hand van de Heere in ons leven niet meer zien, wanneer we in het donker komen als gevolg van sleur en van dorheid. Dan zijn er die tijden dat een David, een man naar Gods hart, zegt: er is niemand die zorgt voor mijn ziel. Tijden waarin diezelfde David, die soms over een muur kon springen met zijn God, klaagt: ik zal nog één deze dagen omkomen door de hand van Saul, mijn vijand. En dat kan zo diep gaan, gemeente. En dat kan zo zwaar zijn. En dat kan in je leven soms zo lang duren. Dan herken je jezelf niet en een ander die herkent jou ook niet. Dan komen de ouderlingen met een verslag van huisbezoek en dan zeiden ze in het verleden, kon je toch zulke mooie gesprekken hebben, maar het was nou allemaal zo donker, we snappen het niet. En dan zijn er mensen die zeggen, ik heb me vergist. En ik heb me bedrogen. Ik dacht dat de hemel open was, maar die blijkt dicht te zijn. En ik dacht dat de hel voor mij gesloten was, maar die blijkt open te zijn. En zoals Luther het zingt, hij grijnst met open muil mij aan. En Luther die wist ervan, die zei geloven, dat is een onrustig ding. Geloven, dat is altijd weer een geloven in aanvechting. Kijk, en dan probeer je wel een beroep te doen op je ervaringen en op je bevindingen, maar dat helpt je dan niet. En dan probeer je wel een beroep te doen op je christelijke handel en wandel, maar je komt er niet meer verder en het geeft je geen rust. Bunyan vertelt van Apollyon dat die christen wond aan zijn hoofd, dat wil zeggen de herinneringen die lopen vast. En dat die christen wond aan zijn hand, dat wil zeggen de daden die helpen hem niet meer. En dat die christen wond aan zijn voeten, dat wil zeggen de wandel die overtuigt hem niet meer. Dan hou je voor jezelf niks over. Dan is alles wat je hebt gehad en wat je hebt gekend en wat je hebt beleefd te kort voor de eeuwigheid. En dan blijft er in die aanvechtingen maar één ding over. Bunyan vertelt hoe die gewonde christen, die met zijn ervaringen en met zijn handel en met zijn wandel niks meer beginnen kan, in die strijd met Apollyon, op het moment dat hij denkt, nou verlies ik het voorgoed, omdat hij al op de grond ligt, ineens bij zich voelt het zwaard dat hij aan het begin had ontvangen en dat hem in het begin van de strijd al uit de handen was gevallen. Dat zwaard, dat is het woord van de geest, dat Christus en zijn werk tot inhoud heeft. En als hij met zijn gewonde hand dat zwaard grijpt en dat zwaard weer opheft, dan is het Apollyon, die grote vijand, die terugdeinst en die binnenkort op de vlucht slaat, briesend en scheldend, maar hij moet het tegen dat zwaard van de geest afleggen. En als die gevangen christen in de kerker zit opgesloten van het kasteel van Reus Wanhoop, en als hij en zijn metgezel geen uitzicht meer zien en Reus Wanhoop niks anders doet dan maar pogingen onderneemt om hen wanhopig te maken, dan vindt Christen ineens in een van de plooien van zijn kleed een sleutel. De belofte van het evangelie. Die belofte, die blijkt op de deuren van de kerker te passen. Want dat is de belofte van het evangelie, die spreekt van hem die opent en niemand sluit, en die sluit en niemand opent, en die het zijn volk heeft beloofd, de poorten van de hel zullen mijn gemeente niet overweldigen, en niemand zal de schapen van mijn kudde uit mijn hand rukken. En je ziet Christen straks gaan naar de strijd. En hij zegt, verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, dan zal ik weer opstaan. En je ziet hem gaan nadat hij in die cel gezeten en ontsnapt is. En hij mag het belijden, er is niets dat ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. En als hij dan daarna door dat dal van diepe duisternis en van schaduw en des doods gaat, dan is het datzelfde woord dat hem vertroost en dat zegt, als iemand in donkerheid wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de Heere, dat hij steunen op de naam van zijn God. Want dan neemt dat woord, gemeente, vanuit die aanvechtingen ons mee terug naar de borg. En het laat ons die borg zien in de nacht van Gethsemane. En ik zie, hij neemt die beker van de toren van God. En hij neemt mij mee naar de duisternis van Golgotha. En het evangelie zegt, zie het wel. Hij was van God verlaten. Opdat ik tot God genomen en nimmer meer van hem verlaten zou worden. Opdat ik de beker van de verlossingen zou opnemen. En de naam des Heren zal aanroepen nu in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Dat is mijn troost, gemeente. De enige en de volkomene. Hij ging naar de hel. In mijn plaats. En nou hoef ik er nooit meer naartoe. En hij heeft die helse benauwdheid en pijn gedragen om mij ervan te verlossen. En om zijnentwil vind ik nou bij de Heere milde handen en vriendelijke ogen. Ik hoef niet meer naar de hel. Ik zal niet sterven maar leven. Ik ga niet meer verloren in der eeuwigheid, want er is niets meer dat mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus. En dat alles alleen om Christus wil. Ach, de wereld die snapt daar niks van, gemeente. Van dat wondere evangelie waar Gods volk bij leeft en als het moet ook bij sterven kan. En als je de Heere Jezus Christus nog niet persoonlijk hebt leren kennen, dan snap je er vanavond misschien ook niet veel van. Maar waar de Geest ons leert te mijnen, waar hij ons die belijdenis leert, mijn Heere Jezus Christus, daar voert hij mij altijd weer terug tot die Heere Jezus Christus. En daar doet hij mij alles in hem vinden. En dat maakt me afhankelijk. Het doet me verlangen om dicht bij hem te leven. En te belijden, Heere, dat is het allerbeste plekje. Aan de voet van dat kruis. Daar wordt geloofswerkzaamheid geleerd. En daar wordt het geloof geoefend. Dan gaat dat geloof zeggen, wat buigt ge u neder, o mijn ziel. En wat zijt ge onrustig in mij, ook in mijn hoogste aanvechtingen. Hoop op God. Ja, dat geloof leert, zoals het hier zo prachtig staat, zich ganselijk te vertroosten. En u hoort wel, daar zit de werkzaamheid van het geloof in opgesloten. Want het roept tot God als het niks meer overhoudt, als het met lege handen staat, als het alleen maar de beschuldigingen naar zich toe krijgt. En het roept, och Heere, bevrijd mijn ziel. En het oog tuurt door de nacht van de verlatenheid naar het kruis. En het oor wordt gespitst om dat woord te horen, mijn God, mijn God. Waarom hebt ge mij verlaten? En het hart gaat weer open. Opdat ik tot God zou genomen. En nimmer meer van hem verlaten worden. Mijn ziel, keer weer tot uw rust. Want de Heere heeft aan u wel gedaan. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen vullen drogen. Amen. een samen danken. Heren, dat blijft een onbegrijpelijk evangelie. U, Heere Jezus Christus, tot in de diepte van de hel uzelf hebt willen vernederen. Opdat zondaren die een eeuwige hellevaart verdiend hadden. Hemelvaart zouden mogen beleven. Dat u uzelf voor de poorten van het Vaderhuis hebt laten wegvloeken. Opdat er voor een schuldig mensenkind in dat huis des vaders woning zal worden bereid. Heren, wij kunnen dat evangelie niet onder woorden brengen. Want het is te groot en het is te hoog en het gaat te diep. Maar uw Heilige Geest kan het wel zo toepassen. Dat ook de meest verafgedwaalde erdoor dichterbij wordt gebracht. Dat ook de grootste zondaar uitzicht vindt. En dat uw gemeente u leert prijzen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Zou u het zo willen uitwerken en toepassen, Heilige Geest? Ga met ons de avond in. De nieuwe week weer in. Bewaar ons op de wegen waarop we gaan. Te land, ter zee en in de lucht. Bewaar ons voor de zonde. Trek ons maar dicht tot u en houd ons dicht bij u. Zegen alle arbeid. Ook in het midden van de gemeente, ook van de klassis. En laat uw aangezicht aan ons lichten, op grond van het werk van hem, die in het duister zijn werk deed. Amen. Onze slotzing is het laatste vers van Psalm 42, O mijn ziel, wat buigt u neder, 42 vers 7. Zegen van de Heere en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. Hij geve u zijn vrede. Amen.